Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 66 en daarvan het vierde vers: looft de Heer der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. 66, het vierde vers. Luisteren nu naar het woord des Heren zoals we dat vinden in het vierde hoofdstuk van het boek Openbaring. Openbaring 4. En dan zingen we na de schriftlezing Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heren wegen. 138, het derde vers. Wij lezen dus Openbaring 4. Na deze zag ik en ziet, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende zeide: kom hier op, en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest, en zie, er was een troon gezet in de hemel, en er zat één op de troon, en die daarop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk, en een regenboog was rondom de troon in het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen, en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen, en zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee kristalgelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier was een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk een voor zichzelf zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen, en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven aan hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want Gij hebt alle dingen geschapen, en door uw wil zijn zij, en zijn ze geschapen. Belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het vierde hoofdstuk van de Openbaring. En daarvan het laatste gedeelte van vers 4 en het laatste gedeelte van vers 10. Openbaring 4, vers 4, het laatste deel, en vers 10, het laatste deel. Daar lezen wij, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. En dan vers 10, en zij wierpen hun kronen voor de troon. Laten wij samen eerst God zegen vragen. Heren, wij mogen beginnen met uw grote naam aan te roepen in het gebed, nu gij ons hier weer samenbrengt en nu we gereed zijn om opnieuw uw woord te overdenken. Weer mag het evangelie van uw genade tot ons komen en weer spreekt gij ons van datgene wat gij bereid hebt voor hen die u vrezen en wat gij geeft aan mensen die in zichzelf onwaardigen en ellendigen zijn. Heren, wat is het een voorrecht dat wij vanmorgen hier mochten zijn en dat uw woord hier toen mocht worden gebracht en dat ook het sacrament in het midden der gemeente mocht worden bediend. En wat is het ook een voorrecht als we nu als gemeente voor de tweede maal in de gelegenheid zijn gesteld om te horen wat gij ons te zeggen hebt. Ja, laten we het werkelijk ook als een voorrecht beleven. Zo vaak is de zondag een dag van plichten. En heren, er zijn er ook in ons midden voor wie het nog nooit anders geweest is. Een dag van plichten, en een van de plichten is dan dat we naar de kerk gaan en dat we ons onder het woord, onder de prediking daarvan zetten. Maar we zien het niet als een voorrecht. We zien het niet als een bijzondere zegen dat wij nog mogen horen wat tot onze vrede dient. Oh, we houden ons wel aan die plichten en aan die gewoonten, en we zullen er ons ook in de toekomst nog wel aan houden, althans dat is ons voornemen, maar we beleven het niet als een voorrecht, als een weldaad, als een gunstbewijs. Heere, u weet wie dat zijn in ons midden, die zo tegenover de zondag en zo tegenover de kerkdienst staan. U weet het, Heere, wie ze zijn, die alleen uit gewoonte opgaan, of die misschien ook opgaan met een zekere begeerte, maar dan niet een heilbegeerte, wel een begeerte om het woord te horen, om meer te begrijpen en te verstaan van het woord, maar bij wie dat eer voorkomt uit een zekere leergierigheid of nieuwsgierigheid, dan dat het uit een levende begeerte, een behoefte des harten voortkomt. Heren, wij bidden van u dat al diegenen die nog nooit echt hebben leren hongeren en dorsten naar het woord, diegenen die nog nooit echt hebben begeerd om uw stem te verstaan, stem van de herder. Gij hebt immers van uzelf gezegd dat gij uw schapen kent en dat gij ze roept en dat zij uw stem kennen. Heren, diegenen die die stem nog nooit persoonlijk hebben gehoord en voor wie het nog nooit een moment geweest is waarin gij uzelf aan hen openbaarde en wegschonk, al diegenen die zo nog voor eigen rekening staan en die nog voortgaan, heren, op een weg die misschien dan wel geen verkeerde weg is, althans uiterlijk niet, een weg van zonde en ongerechtigheid, maar toch nog altijd op de weg waarin ze u niet hebben leren kennen. Heren, wij bidden van u dat gij diegenen bezoeken wilt met uw onwederstandelijke genade, opdat het anders mag gaan worden, opdat het kerkgaan anders mag worden, opdat het luisteren anders mag worden, opdat alles anders beleefd mag worden en opdat de stem van u in hun hart mag klinken en het woord der prediking aan hun ziel mag worden toegepast. Heren, laat uw geest zich dan voegen bij dat woord en laat uw geest in de kracht en de majesteit van die geest zich bekend maken aan zondaarsharten, opdat het verzet dat er is gebroken wordt, opdat de banden waarin we zitten losgemaakt worden, opdat datgene waardoor wij vastgehouden worden en naar de aarde getrokken worden en van u en van uw dienst afgetrokken worden, opdat dat alles weg mag vallen en los mag raken en opdat wij zo mogen ondervinden, Heere, dat gij ons te sterk wordt. Want inderdaad, dat is toch de beleving van alle die u vrezen. Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. De Heere is me te sterk geworden. Heere, wilt gij geven dat die vrucht er mag zijn in ons midden en dat er zo nog zondaren mogen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Maar wij bidden u ook, Heere, voor dat werk van uw Heilige Geest in het hart en leven van hen die u reeds mogen kennen. Het is een voorrecht om u te mogen kennen. Het is een zegen, een eeuwige zegen, om van dood levend gemaakt te zijn en over te zijn gegaan uit de duisternis in het licht. En te kunnen zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Maar het moet wel verder komen in ons leven. Er moet wel meer onderwijs zijn. We zullen het moeten leren, Heere, en steeds weer opnieuw met vallen en opstaan leren. Uit genade zijt gij zalig geworden. We zullen dat woord genade moeten leren spellen. En we zullen moeten leren beleven meer en meer wat genade inhoudt. En we zullen dan ook moeten leren om u, de God van alle genade, alle eer, alle aanbidding, alle dankzegging toe te brengen, want gij alleen zijt al die eer en die aanbidding en die dankzegging waard. En daarom, Heren, wij bidden u dat gij ook uw volk en kinderen wilt onderwijzen, bijzonder ook in deze nabetrachtingsdienst en dankzeggingsdienst na het gevierde avondmaal. Doe gij het ervaren, Heren, dat u het sacrament ook met uw zegen wilt achtervolgen en bekronen. Doe gij het ook ondervinden dat na het avondmaal gij dezelfde blijft en dat gij wilt blijven begeleiden en dat gij u wilt blijven ontfermen over alle die u vrezen, opdat uw kerk het mag beleven steeds weer dat gij zegt, mijn genade is u genoeg. Heere, zie zo in gunst op ons neer. En wilt u het verkeerde weren en wegnemen en alles wat ons van u zou kunnen scheiden en alles wat ons zou belemmeren, het zij in spreken of luisteren, genadig weren, opdat we hier mogen zijn in de vreze van uw naam. Zegen ons zo naar de grootheid van uw ontferming. Heere, wij mogen u vragen, ook nu, te gedenken aan hen die in een weg van beproeving geleid worden, onze zieken. We dragen ook nu weer in bijzonder aan u op onze oude zuster Hobbel, Heere, die nog steeds ernstig is en wier leven naar het einde lijkt te gaan. O Heere, gedenk haar in uw gunst en in uw ontferming en wilt gij uzelf aan haar geven, wegschenken als die God van alle genade en ontferming. Heere, voor u is niets te wonderlijk. En ook als er haar menselijke geest in vele opzichten niet meer helder is, laat dan toch haar ondervinding zijn, de Heere denkt aan mij. Heere, wij mogen uw grote naam ook erkennen, dat gij het tot zover wel gemaakt hebt met onze oude zuster vroeg in de wei, die deze week geopereerd is in een van de ziekenhuizen in Rotterdam. Heere, u hebt haar doorgeholpen en u hebt haar tot nog toe bij willen staan. Schenk haar ook verder wat ze behoeft en geef dat haar verwachting van u de Heere mag zijn. Laat ook het verdere genezingsproces door u voorspoedig gemaakt in haar leven dankbaarheid mogen uitwerken. En geef dat ze met al de weldaden in u de Heere mag eindigen. Zegen alle die een weg van beproeving gaan, Heere, en wilt u het wel maken zoals u alleen dat kunt. Wij bidden u ook dat gij ons gedenken wilt als volk in deze dagen van gedenken. Gisteren mocht prins Willem-Alexander zijn verjaardag vieren en aanstaande dinsdag hoopt prinses Juliana te gedenken dat gij weer een jaar aan haar jaren hebt willen toevoegen. Gedenk hen beiden, gedenk het hele huis van Oranje en wilt gij hen versieren met de vreze van uw naam. Opdat ze in hun jonge leven of bij het ouder worden of in de ouderdom mogen weten dat gij Israëls God zijt. Ja, dat gij de God van mensen wilt zijn. Ook van mensen met gekroonde hoofden. Mensen die in hoogheid zijn gezeten. Mits ook zij het leren nederig te knielen. Want gij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. Geeft dat zij ook in ons koningshuis dan weten wat het is om die plaats in te nemen, heren, waar gij uw volk brengt, daar waar zij voor u buigen en waar zij alles in zichzelf verliezen en waar zij zich leren laten zaligen door de koning der koningen en de heren der heren. Wees gij zo met ons land en ons volk, heren, en wilt gij de vrede schenken, maar ook de vreze van uw naam. En wilt gij die genade geven, heren, dat wij weer mogen vragen naar de God onze vaderen, naar de God van ons voorgeslacht. En dat we zo ook weer mogen beleven en beleiden het geloof onze vaderen, om in die voetstappen te gaan en die wegen te betreden waarin gij in vroeger tijd zo rijke zegen hebt geschonken. Heere, ontferm u ons over ons en dat alleen om Christus wil, uit genade. Amen. We zullen nu zingen uit Psalm 89, het zevende en het achtste vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, en gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. In het vervolg van het boek Openbaring, waar we nu al een paar maal bij stilgestaan hebben, maar dan in het eerste hoofdstuk, zien wij hoe de verheerlijkte Christus aan Johannes al meer en meer gaat onthullen van de dingen die met haast geschieden moeten. En een van de eerste dingen nadat de Heer Jezus aan hem verschenen is en nadat hij hem dus opdracht gegeven heeft ook om die brieven te schrijven die we in het tweede en derde hoofdstuk weergegeven vinden in dit boek. Een van de eerste dingen die Johannes dan te zien krijgt is de hemelse troonzaal. En in die troonzaal ziet hij de troon, de goddelijke troon. En op die troon ziet hij een persoon die hij alleen maar met beelden kan aanduiden. Zo groot en zo verheven is hij dat Johannes er eigenlijk geen woorden voor kan vinden. En daarom vergelijkt hij hem bij edelstenen. Zie maar in vers 3. En die daarop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk. En dan ziet hij meer nog in dat visioen, de regenboog rondom de troon. Maar dan ook om die troon heen een aantal andere tronen geplaatst, 24 in getal. En op die kleinere tronen, zou ik zeggen, die lagere tronen, ziet hij 24 personen zitten. Hij noemt ze ouderlingen. Hij beschrijft ze ten dele. Hij vertelt van hen dat zij lange witte klederen hebben en dat zij kronen op hun hoofden hebben. En later komt hij nog weer op die ouderlingen terug en dan vertelt hij nog meer van hen. Wie zijn die ouderlingen en waarom zijn er 24? Ik denk dat de meest voor de hand liggende verklaring deze is. 24 ouderlingen, dat is 2×12 ouderlingen. De helft van die 24 vertegenwoordigt de Oud-Testamentische kerk. En de andere helft vertegenwoordigt de Nieuw-Testamentische kerk. Het is het volk des Heren van alle tijden en van alle plaatsen vertegenwoordigd in deze 24 representanten. Gods volk zowel uit Israël als uit de heidenwereld. En zo zijn zij hier in die 24 voor de troon en rondom de troon aanwezig. En dan wordt van hen gezegd, en dat is het aspect waar wij bijzonder onze aandacht aan willen geven, dat deze mensen kronen hebben. Gouden kronen. Onze tekst is niet de enige plaats waarvan de kronen gesproken wordt die de rechtvaardigen en de verheerlijkten en de zaligen zullen beërven. We vinden dat op andere plaatsen in de schrift ook. Ik denk aan het woord dat Paulus aan het einde van zijn leven aan Timotheus schreef. En toen hij het had in het vierde hoofdstuk van 2 Timotheus over de kroon der rechtvaardigheid die voor hem weggelegd was en waarvan hij overtuigd was dat hij die ook zou ontvangen uit de handen van de rechtvaardige rechter. En niet alleen Paulus spreekt van de kroon der rechtvaardigheid, we horen ook Petrus spreken over de kroon. Ik denk aan wat wij lezen in 1 Petrus 5 vers 4. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En het wordt ons ook gezegd in het tweede hoofdstuk van het boek Openbaring, in de brief aan de gemeente van Smyrna, waar de Heere zegt tot die gemeente: zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. We lezen dus van de kroon der rechtvaardigheid, de kroon der heerlijkheid, de kroon des levens. En in al die aspecten komt toch wel tot uitdrukking dat dat volk des Heeren straks in de hemel, in de heerlijkheid, tot de positie van koningen zal zijn bevorderd. Niet waar, dat is voor iedereen duidelijk. Een kroon hoort bij een koning. Zowel als ook de troon waar zij op gezeten zijn. En zo gaat het in vervulling en zo is de schrift ook met zichzelf in overeenstemming. Hier in het vierde hoofdstuk van de openbaring vinden we de bevestiging van wat we al in het eerste hoofdstuk van de openbaring lezen. Waar gezegd wordt dat de Heere ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Tot koningen en tot priesters. En u ziet dat in die ouderlingen uitgebeeld. Het koninklijk aspect in die kronen en het priesterlijk aspect in die witte kleding. Wel nu inderdaad, dat is wat de schrift ons onthult ten aanzien van het volk des Heren. Het volk dat de Heren zich verkoren heeft en dat hij zich tot een eigendom gemaakt heeft. En dat hij, omdat hij de eerste en de laatste is, ook binnen zal leiden in het eeuwig koninkrijk. Dat volk maakt hij tot koningen. En daarom dragen ze gouden kronen. En als u daar goed over nadenkt en als u vooral daarbij bedenkt wie het eigenlijk zijn die die gouden kronen mogen dragen, dan staan wij hier toch wel voor een onuitsprekelijk wonder. Want waar komen deze mensen nu vandaan? Het zijn mensen, het zijn geen engelen. Het zijn geen zondeloze engelen die die kronen dragen, maar het zijn mensen. En de 24 hier vertegenwoordigen de ganse verloste mensheid. Maar als wij dat gezegd hebben, dat het mensen zijn, dan weten wij tegelijk uit de schrift ook meer. Dan zijn het dus ook Adamskinderen. Dan zijn het ook mensen die wel eens een kroon gedragen hebben in de staat der rechtheid, maar die kroon is van hun hoofd afgevallen. Die kroon is in het slijk gerold en ze zijn van de hoogte waarop ze stonden afgevallen en ze zijn in de diepte en in de vernedering van zondaren terechtgekomen. Dat is de naam die ze nu dragen. En zo vond God hen ook. Toen hij hen opzocht en toen hij aan hen begon te werken, waren het mensen zonder kroon. Erger, waren het mensen die zijn toorn verdiend hadden. Waren het zwervers die buiten het paradijs gezet waren en voor wie het paradijs gesloten was. En ze hadden geen toegang tot God en ze hadden geen toegang tot de boom des levens. Ze waren vreemdelingen van het leven Gods en ze waren zonder hoop in deze wereld. En ze leefden onder de dreiging van de toorn van de Almachtige. De toorn Gods was op hen en daarom worden ze in de schrift ook kinderen des toorns genoemd. En de schrift heeft veel over die ellende en over die verlorenheid van het menselijk geslacht te zeggen. En als we het allemaal samen lezen uit de schriften, dan kunnen we alleen maar onder de indruk komen van de verschrikkelijke ernst van de situatie waarin de natuurlijke mens verkeert. Hij is zonder God en zonder hoop en zonder uitzicht. Hij is verloren in zonde en schuld. En hij heeft in zichzelf geen enkele macht en mogelijkheid om zich uit die diepe val op te richten en uit die potput en uit dat modderig slijk op te trekken. Het is een hopeloze toestand voor de zondaar, voor het kind van Adam, voor de gevallen mens. Nou, en dat was met al die 24, nee, met heel die schare waarvan in Openbaring 7 gezegd wordt dat ze zo groot is dat niemand hen tellen kan. Dat was toch het geval, dat was de situatie waarin ze van nature verkeerden en waar God hen vond toen hij met hen begon. En dan is dit het resultaat wat de apostel hier mag aanschouwen. En zij hadden gouden kronen op hun hoofden. Wat een verschil. Wat een verschil. En wat ligt daar nou allemaal tussen? Tussen het moment van hun val en van hun verlorenheid en het moment van hun gekroond worden met een gouden kroon en mogen plaatsnemen op een van die tronen rondom de grote centrale troon. Wat ligt daar nu allemaal tussen? Daar ligt tussen het ganse werk van Christus in de verwerving van het heil. Daar ligt tussen het ganse werk van Christus door zijn geest in de toepassing van het heil. Daar ligt tussen wedergeboorte. Daar ligt tussen bekering, geloof, rechtvaardiging, heiligmaking. Want we zijn nu aangekomen bij de heerlijkmaking. Kortom, alles wat nodig was om zo'n diepgevallen mens op te richten uit het slijk en hem te plaatsen naast wereldgrootte en hem te plaatsen op een troon vlak naast de troon van God en hem te maken tot een koning en een priester voor God en voor zijn zoon, al datgene wat nodig was, dat is intussen verricht. En door wie? Wel, door de enige die het verrichten kon, en dat is de drie enige God. Zo zijn ze koningen geworden. Zo hebben ze een kroon ontvangen. Van wie hebben ze die kroon dan ontvangen? En hoe zijn ze eraan gekomen? En wie heeft hen die plaats gewezen daar bij de troon van God? En waarom zijn ze daar? Gemeente, als wij die vraag zoeken te beantwoorden, dan geeft de schrift daar ons ook een antwoord op. Ik denk dat daar een tweevoudig antwoord op is. En die twee antwoorden weerspreken elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Het eerste antwoord dat je mag geven is, ze zijn daar omdat God hen daar hebben wil. Ze dragen die kroon om het eeuwig welbehagen. Waar we van gezongen hebben, we zullen de eerkroon dragen om het eeuwig welbehagen. Dat is het antwoord van de schrift. Waarom hebben ze gekroonde hoofden? Omdat God hen van eeuwigheid in zijn welbehagen heeft gekend, heeft uitgekozen, lief gehad en bestemd voor die heerlijkheid. Hij heeft ze in zijn welbehagen tot die heerlijkheid bestemd. Dat is het ene antwoord. Je kan ook een ander antwoord geven op grond van dezelfde schriften. Zij zijn daar en ze hebben die gouden kroon ontvangen op grond van het werk van de zaligmaker Christus Jezus. Omdat hij een doornenkroon droeg. Omdat hij zich zo diep heeft willen vernederen dat hij de spotkoning werd. Niet waar, want dat lezen we in het evangelie. Als we nog zijn bij de vernedering, bij de gangen van Christus in zijn lijden, als hij gaat sterven aan het kruis, dan komen we hem daar ook tegen in het evangelie. Als degene die een purperen mantel omgehangen werd. En aan wie een rietstaf in de hand gegeven werd. En aan wie een doornenkroon op het hoofd gezet werd. En toen vielen ze voor hem neer, de Romeinse soldaten. En toen zeiden ze, wees gegroet, koning der Joden. Niet om hem eer te bewijzen, niet om hem te aanbidden, niet om hem in zijn grootheid te erkennen. Nee, om hem te honen, om hem te bespotten. Zie maar naar die doornenkroon. En als hij straks aan het kruis hangt, dan heeft Pilatus om de Joden te bespotten, maar die bespotting komt toch ook weer op het hoofd van Christus zelf terecht. Dan heeft Pilatus dat opschrift boven zijn hoofd aan laten brengen. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Gelooft Pilatus dat hij een koning is? Erkent Pilatus hem als een koning? Ach nee. Daar is Pilatus helemaal aan voorbij gegaan. Maar hij wordt, de gekruisigde Christus wordt opnieuw gehoond. Als de koning Israëls. Kijk, omdat de Heere die weg van vernedering wilde gaan. En nog veel meer wilde doen dan dit aanvaarden. Ja, omdat hij de ganse prijs heeft willen betalen. En heel zijn leven, alles wat hij had, heeft willen geven om zijn kerk te verlossen. Omdat de Heere Jezus zich tot in de dood heeft willen vernederen. En al de heerlijkheid die hij bij de Vader had wilde afleggen. Daarom, op grond van dat borgwerk, mag er nu een kerk in de hemel zijn. En mag die kerk met God, met Christus, als koningen heersen. En mogen die mensen uit onze tekst gouden kronen op hun hoofden hebben. En als u het dan in één woord wil zeggen, langs de weg van het antwoord van het welbehagen, of langs de weg van het antwoord van Christus' borgtochtelijk werk voor en ten bate van deze mensen, als u het in één woord wil zeggen, waarom zijn ze daar? En waarom dragen ze die kronen? Uit genade zijt gij zalig geworden. Het was genade toen God hen in zijn soevereine liefde verkoos. Het was genade toen Christus voor hen de prijs betaalde. Het was genade toen geesteswerk en geesteslicht hun leven ging veranderen. Het is genade alleen als zij binnen mogen komen in die hemelse troonzaal. En als zij rondom de troon mogen vergaderen. En als zij gouden kronen op hun hoofden krijgen. Genade alleen. Goddelijke, soevereine, eeuwige genade. Genade van eeuwigheid. Genade via het kruis. Genade via de werking van de Heilige Geest. Ja, alle nadruk zal hier vallen op genade. En zo zijn ze binnengekomen, nadat de Heere hen eerst door het leven heen geleid heeft. Zo zijn ze door genade al opgezocht en gevonden en getrokken en geleid en onderwezen. Het was van het begin tot het einde toe goddelijke genade en anders niet. En weet u, dat beseffen ze nu ook ten volle als zij daar in de hemel zijn. O, ze leren het hier op aarde ook al in een zekere zin beseffen. Maar hier is dat besef nog zo onvolkomen. En hier is dat besef lang niet altijd aanwezig. Ze zullen het wel altijd belijden dat het genade is. Maar de beleving van het feit dat het genade is, is er lang niet altijd. Maar weet u, in de hemel is de beleving van de genade wel altijd aanwezig. En daar wordt het ten volle verstaan dat het genade was toen God met hen begon. En toen God met hen voortging. En toen God hen tenslotte in de hemel bracht. Dat het genade is dat zij uit hun doodstaat zijn opgericht en nieuw leven in hun ziel kregen. Dat het genade is toen God zijn zoon aan hen ging openbaren. Dat het genade is toen ze honger en dorst kregen naar de gerechtigheid. Dat het genade is toen ze een afkeer van de zonde kregen en een begeerte naar heilige wandel. Dat het genade is als zij straks ook de gouden kroon ontvangen. Dat beseffen ze ten volle in de hemel. En waar blijkt dat uit? Uit het tweede wat Johannes die ouderlingen ziet doen. Want hij heeft ze gezien op de troon met gouden kronen op hun hoofden. Maar dan ziet hij hen van die troon afstappen. En wat Johannes zelf gedaan heeft op het eiland Patmos toen die verheven Christus zich aan hem openbaarde, dat ziet hij nu ook de ouderlingen in de hemel doen. Zij werpen zich neer voor hem die op de troon zit. Zij buigen zich. Ze vielen voor hem, staat er in vers 10. Voor hem die op de troon zat. En in die voorovergevallen houding aanbidden ze hem die leeft in alle eeuwigheid. En dan doen ze ook wat met die kroon. Ze nemen hem af. En ze leggen hem aan de voeten van hem die op de troon zit. En dan zeggen ze, en Johannes hoort het, ze zeggen: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen. En door uw wil zijn ze en zijn ze geschapen. En als we dan door zouden lezen in het volgende hoofdstuk, dan is daar niet alleen God op de troon, maar dan aanschouwt Johannes ook het lam staande als geslacht. En dan ziet Johannes die ouderlingen ook dat lam eer bewijzen. En dan hoort hij die verloste kerk ook dat lam groot maken. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. Zo wordt God groot gemaakt en zo wordt het lam groot gemaakt. En dat terwijl die ouderlingen de kronen die ze uit genade ontvangen hebben aan de voeten van hem die op de troon zit neerwerpen. Nou, u begrijpt het wel, dat doen zij niet uit onverschilligheid. Dat doen ze niet omdat die kroon voor hen geen waarde heeft. Nee, daar zit heel wat anders achter. Wat spreken ze hiermee uit? In de eerste plaats hun diepe eerbied, zou ik zeggen. Hun diepe eerbied voor God. Ze zijn hier in zijn nabijheid. Maar ze zijn niet aan hem gelijk. Geen zins. Hij is God. En zij zijn weliswaar verloste mensen, maar toch mensen, schepselen. En kunnen zij in zijn nabijheid vertoeven? Daar waar de engelen hun aangezicht bedekken, kunnen zij, die van afkomst zondaren zijn, in de nabijheid van die grote en verheven majesteit zijn, en kunnen zij in zijn nabijheid een gouden kroon dragen? Eerbied vervult hen en in eerbied buigen ze en aanbidden ze en geven ze als het ware de kroon terug aan de gever. En dan verootmoediging zit hierin. O, ze hebben het op aarde al wel in beginsel geleerd, maar daar is het pas volkomen. Daar waar God in al zijn grootheid gekend, gezien wordt. Daar gaat de verloste kerk pas recht grote gedachten van God hebben. Hier op aarde hebben ze dat ook wel eens, maar zo vaak ook weer niet. Hier op aarde wordt vaak aan de macht en aan de trouw en aan de liefde van God en aan de grootheid ervan weer getwijfeld. Er is er allerlei ongeloof en allerlei verkeerdheid in hun ziel, maar dat is allemaal voorbij als zij straks in die hemelse troon zou mogen zijn. En daar hebben ze volmaakt grote gedachten van God als ze hem zien zoals hij is. En als een mens zo grote gedachten krijgt van God, dan gaat hij vanzelf geringe gedachten krijgen van zichzelf. En dan gaat hij alle eer afwijzen. Want hij is het waard om geëerd te worden. Hij is toch de enige die waarlijk leeft tot in alle eeuwigheid. En hij heeft toch ook alles gedaan om hen hier te brengen. Hoe kwamen ze daar? Hoe kregen ze er een plaats? Hoe kregen ze waardigheid om daar te komen? Hoe is het hen vergund om in de nabijheid van hun rechter te komen, die nu een verzoend God en Vader voor hen is? Het is allemaal uit hem en allemaal door hem. En dat vervult hen zo met eerbied. En dat vervult hen zo met diepe verootmoediging, dat ze geen andere plaats weten in te nemen dan een plaats aan zijn voeten. En zullen ze dan een gekroond hoofd hebben? Hij is waardig de kroon te dragen. Hij is waardig alle eer te ontvangen. En als ze dan zo voor hem buigen, dan spreken ze daar ook de dankbaarheid van hun ziel in uit. Ja, de dankbaarheid, omdat hij hen waardig geacht heeft daar een plaats te ontvangen. En ze belijden hun hartelijke verbondenheid aan hem. Ze belijden hun hartelijke liefde tot hem. Zo hebben ze het op aarde ook nog nooit gedaan. Zo voor hem geknield. Zo hem aangebeden. Zo hun ganse hart uitgestort. Zo hem al hun liefde waardig geschat. Nee, dat hebben ze op aarde zo volmaakt nog nooit kunnen doen. En daarom wat ze daar in de hemel doen, dat is eigenlijk de vervulling van een oude psalm die het al zegt, niet ons, o Heer, niet ons, maar o uw naam alleen zij de eer om uw goede tierenheid en om uw waarheid wil. En ik denk dat dat de zalige bezigheid van de kerk onder andere is in de hemel. God de eer geven. Openbaring 4, openbaring 5 zijn er vol van de lofliederen die opklinken. Vanuit de verloste schepping en vanuit de verloste mensheid. Vanuit de verloste kerk. Als zij zingen tot eer van God en van het Lam. En als zij hem al hun liefde, maar ook alle eer en alle aanbidding waardig keuren. En weet u, nou is het wel zo, in onze tekst lezen wij dat die kronen afgaan en dat die kronen voor de troon neergelegd worden. Dat ze daarmee uitspreken dat de Heere alle eer waard is. Dat genadeloon, dat geven ze als het ware aan de Heere terug. Maar het blijkt toch uit het hele woord van God en uit alles wat daaromtrent geschreven is, dat zij die kronen toch weer terugkrijgen. Want zij zullen toch de gouden kronen dragen. Al wijzen zij dan de eer af. En dat is goed en dat moet ook. God gaat hen toch die eer geven. Christus. Hij zelf deelt in de verheerlijking. Hij zelf mag zitten aan zijn vaders rechterhand. Maar hij gaat zijn volk niet alleen zijn heerlijkheid tonen, maar hij gaat hen ook deelgenoten aan die heerlijkheid maken, zoals hij hen deelgenoot gemaakt heeft aan dat nieuwe leven dat hij bezit, en deelgenoot maakte aan de rechtvaardigheid die hij bezit, en deelgenoot maakte aan de heiligheid die hij bezit, zo geeft hij hen ook deel aan de heerlijkheid, en al moeten ze van zichzelf afwijzen en op de Heere wijzen als de bron en oorzaak van hun zaligheid. Zij mogen toch de heerlijkheid beërven en ze zullen toch met hem gezeten zijn in zijn troon. En ze zullen toch de eerkroon dragen die zij aan zijn voeten begeren neer te leggen, maar die de Heere op hun hoofd begeert te plaatsen. Zo wordt Gods kerk ook verheerlijkt. Zo zal het zijn. Zo zal het gaan. En dat zal dan gebeuren. Dat zal dan het eeuwig heil en het eeuwig lot zijn van een kerk die hier op aarde er bijna niets van kan vertonen. Want wat nou straks heerlijkheid zal zijn in volle omvang, wat straks koninklijke glorie zal zijn, dat is hier op aarde toch in beginsel al aanwezig. Het is toch niet pas straks dat ze koningen worden. De Heere maakt dat hier op aarde ook al waar. Alleen, hier blijkt het nog niet. En hier wordt het ook maar zo spaarzamelijk beleefd. Maar ieder die waarachtig het nieuwe leven ontvangt, ieder die waarlijk christen wordt en die aan de zalving van Christus deel ontvangt, die wordt ook tot koning gezalfd. En die krijgt niet alleen dit perspectief van zo zal het straks in de eeuwigheid zijn, maar die krijgt hier op aarde toch ook al iets van die koninklijke bediening uit Christus, waardoor hij zelf ook koninklijk mag worden. Nogmaals, ik zei het u al, daar blijkt vaak weinig van, althans naar buiten. Dat erkent en herkent de wereld ook niet, want naar de maatstaven van onze oordelen en naar de maatstaven van de wereld gemeten, moet je zeggen, ach, dat volk des Heren. Nou, laat Paulus het zeggen, aller afschrapsel. In sommige tijden lijkt het daar inderdaad op. En zo was het in Paulus' dagen. Zo werd het ze beschouwd door de Joden en door de heidenen, aller afschrapsel. En Paulus, als hij ze beschrijft in de eerste Korinthebrief, het eerste hoofdstuk, dan moet hij het zelf ook zeggen. Zijn dat koningen? Nou, van afkomst niet. Wat zijn ze? Wat zijn ze naar de oordelen, naar het oordeel van de wereld? Verachten. Hetgeen niets is. Het geringe. Dat heeft God uitverkoren. Er is niet veel eer en heerlijkheid aan hen. En zoals het van de Heere Jezus geschreven staat, zo mag het ook gezegd worden van de kerk des Heren. In hun oorspronkelijke staat bezaten ze al helemaal geen gedaante en heerlijkheid dat God, dat Christus hen zou begeerd hebben. Daarom zei ik ook, het was toch genade alleen waardoor ze verkoren werden. Genadige verkiezing. Hadden ze iets wat God behaagde? Hadden ze iets waarmee ze zichzelf de Heere konden aanbevelen? In geen enkel opzicht. Dat hij op hen neerzag. Dat hij zich over hen ontfermde. Dat is niet anders dan omdat hij genadig is. En zo vindt hij hen. Maar dan hier op aarde, dan blijft het vaak nog vaak allemaal onder een stolp. Dan is het vaak nog zo verduisterd. Dan is er vaak nog geen werkelijk zicht op de heerlijkheid die hij hen schenkt. Dan zijn ze wel nieuwe schepselen geworden. En dan hebben ze wel een nieuwe keus gedaan. En dan is er wel een nieuwe wandel in hun leven gekomen. En dan zijn er wel nieuwe uitgangen des harten gekomen. En dan zijn ze ook wel voor de wereld bedorven. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze nu waarlijk ook zo naar buiten als koningen hun weg gaan. O, wat is er dan veel dat hen nog weer neerdrukt. En wat is er veel dat hen in banden brengt. En wat is er veel dat de koninklijke heerlijkheid die in beginsel toch geschonken is, verduistert. Wat zijn er nog veel zonden en zwakheden overgebleven. Wat zijn ze krachteloos in zichzelf. Wat kunnen ze beginnen tegen de vijand die hen belaagt. Wat kunnen ze beginnen tegen het kwaad dat nog in hen werkt. Wat is het geloof zwak. Wat is het uitzien gering. Wat is de verwachting vaak verdwenen. Koningen. Ach, als je oordeelt naar wat voor ogen is, dan zie je van die heerlijkheid zo bitter weinig. En toch, God oordeelt anders. Hij ziet die armoede en hij ziet dat gebrek en hij ziet die geringheid. Maar hij weet ook welke genade hij in beginsel aan hen verheerlijkt heeft. En welke genade hij straks nog aan hen gaat openbaren. Ze hebben al een kroon. Ook al weten ze niet goed hoe ze hem dragen moeten. En ook al rolt hij door onachtzaamheid en klein geloof en wat dan ook telkens weer in het slijk. En moet de Heeren hem opnieuw opzetten. Ze hebben al een kroon. Ze dragen al de koningsnaam. En de Heeren verwacht het ook van hen. En hij heeft er recht op. En hij heeft er ook recht op in een week na de avondmaalsbediening. En hij heeft er inderdaad recht op dat zij zich nu als koningen gedragen. Allen aan wie hij genade verheerlijkt heeft. Allen die hij aan zijn zoon gegeven heeft. Allen die hij opgezocht heeft in zijn liefde. Allen aan wie hij de blijken van zijn goddelijke ontferming geschonken heeft. En waar zal dat dan in moeten blijken? Met alle vallen en opstaan en met alle lek en gebrek zal dat koninklijke toch uit moeten komen. Hierin, ik denk aan de woorden van onze catechismus, dat ze leren met een vrij en een goed geweten tegen de zonde te strijden. Ze hoeven nu nog niet op een troon te zitten. Oh nee, dat is voor straks. Maar ze zullen wel hier dat koninklijke werk van strijden tegen de zonde moeten leren. Om de zonde in hun leven niet alleen te herkennen, maar er ook tegen te strijden. En ze in oprechtheid te beleiden. En ze in de kracht des Heren tegen te staan. Dat is ook koninklijk werk. En dat met een vrij en een goed geweten. Zoals Paulus dat zegt. Hierin oefen ik mijzelf. Oefen ik mijzelf. Hij zegt niet dat hij het bereikt heeft. Maar hij zegt wel dat dat het einde van de weg is. Dat dat het doel van zijn leven geworden is. En dat hij zich erover inspant. Ik oefen mijzelf. Hoeveel moeite het ook kost. Hoe vaak die ook weer nederlagen leidt. Hoe vaak het ook weer mislukt. En toch ik oefen mijzelf. Om een onergerlijk geweten te hebben. Bij God en de mensen. Om de zonde vijand te zijn. De schijn des kwaads ook te vermijden. De Heere toe te behoren. Te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Te wandelen waardiglijk het evangelie waarmee ze geroepen zijn. Ja, al die dingen waar de schrift het volk des Heren toe oproept. En ook de godvruchtige avondmaalganger als vanzelf toe oproept. Om zo de Heren te gaan bedoelen. Om zo in de weg van waarachtige bekering de zonde af te sterven. Om zo losger te raken van al die bindingen die ons neertrekken en vaak ook weer in de sfeer van de ongerechtigheid voeren. Meer en meer de harten opwaarts te richten. Zoeken de dingen die boven zijn. Want als het goed is, dan is dat is toch zo bij al Gods kinderen. Hun leven is toch niet meer hier. Hun leven is toch met Christus verborgen in God. Ons burgerschap, onze wandel is toch in de hemel. Wel nu, laat ons dan onze harten opwaarts verheffen. Waar Christus is, onze voorspraak. Waar de koning is aan s vaders rechterhand. En waar de eindbestemming is van al de gekochten door het bloed van Christus. Daar staan de tronen. Daar zijn de kronen. Daar is de genade volmaakt. Daar zal dan ook het doel van de reis naartoe zijn. Maar dan ook bewust. En het koninklijke zal er toch in uit moeten komen. Dat dat volk des Heren meer en meer gaat begeren om daar te zijn. En om hier in de kracht van hun koning dan de oude mens af te leggen met zijn begeerlijkheden. En vijand van ongerechtigheid te zijn. En niet meer en niet langer en niet opnieuw onze leden te stellen tot wapenen der ongerechtigheid. Dat is ook koningswerk. En zullen we nu ooit kunnen verwachten dat de gouden kroon straks uit de handen van de rechtvaardige rechter op onze slapen gedrukt wordt? Zullen we nu ooit gegronde verwachting kunnen hebben dat die kroon der heerlijkheid eens gegeven zal worden? Zullen we nu ooit gegronde verwachting hebben dat we gevonden mogen worden te midden van die schare die zich buigt in aanbidding voor hem die op de troon zit, om hem groot te maken en om onze stem met alle lofzang te paren? Zullen we gegronde hoop hebben dat wij daarbij zijn, dan zullen we het hier in dit leven toch hebben moeten leren om dat andere koninklijke werk te verrichten. In de weg van bekering strijden tegen de zonde. In de weg van bekering God al onze liefde waardig te schatten, omdat Hij het is die als de eerste onze rechterhand wilde vatten. Dan zullen we Hem toch moeten leren kennen als de eerste. Willen we Hem straks als de laatste ontmoeten, met de kroon in de handen die Hij geeft aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Nee, die kroon die is er niet voor hen die niet wettig gestreden hebben. Paulus schrijft aan Timotheus in het tweede hoofdstuk van de tweede brief. Niemand wordt gekroond dan die wettig gestreden heeft. Ziet u, daar ligt het verband. Niemand wordt gekroond of hij moet ook eerst wettig gestreden hebben. Dat doet niets af van wat ik zo pas zei. Dat wil nou niet gaan zeggen dat je de kroon krijgt omdat je zo goed gestreden hebt. Nee, het blijft en het zal altijd zijn genade alleen. Maar het is wel de weg waarlangs de kroon ontvangen wordt. Wettig strijden. En laat ik dat dan maar in het ene woord samenvatten. Ware bekering. Nu wordt daar ons leven door gekenmerkt. Is dat de begeerte van onze ziel? Waarachtige bekering. Niet waar, daar praten we wel eens over, bekering en wat dat is en hoe dat moet en alles meer. Maar is dat nu praktijk geworden? En gaat daar ons hart, gaat daar onze ziel naar uit? Zoals we dat bijvoorbeeld beschreven vinden in de 33ste zondag van onze Heidelbergse catechismus. Hoe langer, hoe meer. Hoe langer, hoe meer de zonde mijden en vlieden. En hoe langer, hoe meer lust hebben om de Heere te vrezen. En om in al de geboden des Heren te wandelen en te gaan. Wat is God dat waard, nietwaar? Dat is toch de taal van uw hart. Dat de Heren het waard is. Dat we zo leven dat Hij verheerlijkt wordt. Ik zou zeggen, als Hij werkelijk in ons begon. als hij de goede keuze werkelijk in ons hart legde, dan zeggen we dat van harte na, ja, dan is hij het ook waard dat ons hele leven aan hem gewijd is en dat we er voor hem zijn. Niet meer de zonde dienen en begeren, maar gerechtigheid najagen, de vrede najagen. Als de Heere zijn liefde in ons hart heeft uitgestort, en dat spreken we toch uit als we avondmaal vieren. Althans, dat behoort toch zo te wezen. Avondmaal vieren, de avondmaalsgang, dat is toch ook een belijdenis dat God ons geen onbekende God meer is. En dat de liefde Gods ons niet onbekend is. En dat de genade Gods ons niet onbekend is. Dat spreken we uit. Het is een belijdenisgang, het is een geloofsgang, het is een erkenning. De Heere heeft zich aan mij geopenbaard. Ik heb het niet over de trap en over de maten, maar dat is toch aanwezig bij alle avondmaalgangers? Of niet? Of niet? Of gaan we aan het avondmaal op andere gronden? Gaan we aan het avondmaal zonder dat we de Heere waarachtig kennen? Zonder dat we het kunnen zeggen, de Heere zag op mij neder. Als we op andere gronden gaan, gaan we op ondeugdelijke gronden. En dat mogen gronden van gevoel zijn, en dat mogen gronden van rechtzinnige redenering zijn, en dat mogen gronden van conclusies vanuit de godsdienst zijn, doet er allemaal niet toe. Maar het zijn verkeerde gronden. De waarachtige grond ligt hierin. God heeft zich tot mij gewend, de Heere heeft zich geopenbaard. De Heere roept dan ook. De Heere nodigt dan ook. Het woord van de Heere vindt weerklank in de ziel. En het woord van de Heere trekt met onweerstaanbare kracht. Nou, als dat dan zo is, als de liefde Gods ons niet onbekend is en de genade Gods zich aan ons verheerlijkt heeft, dan is het toch waar? Dan is Hij het waard dat we er voor Hem zijn. En dat wij zo ook meer en meer die koninklijke strijd leren strijden. Genade leren beleven. Of kent u de strijd niet? Begeert u de strijd ook niet? En hebt u geen kroon? En weet u van koninklijk werk niets af? En is de Heere u onbekend? En gaat u nog zo op uw eigen weg? Hoe het dan ook zij, u bent op een verkeerde weg. U bent op een weg die naar een hele andere bestemming leidt dan die plaats waar die 24 ouderlingen gevonden werden. U zult er ook nooit komen waar zij waren, tenzij ge u bekeert, tenzij u de Heere zoekt, tenzij u de Heere te voet valt hier tijdens dit leven. Want dat is nodig en dat, ja, dat is toch nodig voor elk mens, nietwaar? Onbekeerden, u die God niet kent, bent u daar nou rustig onder? Bent u er nou echt rustig onder? Er zijn er heel wat die nooit avondmaal vieren. Begrijp me goed, ik bedoel niet om u allemaal aan het avondmaal te praten. Dat wil ik niet doen, want dat kan alleen op goede gronden. Maar er zijn er die nooit avondmaal vieren. Maar ik ben bang die er ook nooit over in zitten dat ze niet kunnen gaan. En die het maar heel gewoon vinden dat ze nooit kunnen gaan. En die misschien zichzelf ook nog wel wat beter voelen dan anderen die naar hun oordeel lichtvaardig gaan. Zit u er nou echt nooit over in, dat als we hier de Heere niet kunnen ontmoeten aan zijn tafel, dat we hem dan in de hemel aan zijn tafel ook niet kunnen ontmoeten? Zit u er nooit over in, dat als we hier niet kunnen aanzitten aan de tafel van het Lam, en als we hier niet leren kennen de kracht van zijn bloed en de liefde en de vergevende ontferming van Christus, dat we dan ook nooit in die heerlijkheid van de verloste kerk God zullen groot maken en het Lam zullen prijzen? Als wij toch vreemdelingen van God zijn, vreemdelingen van zijn genade zijn en blijven, en als we de Zoon Gods ongehoorzaam blijven, weet u, dan zegt de Schrift, en het klinkt als een verschrikkelijk ernstig woord, maar het is het woord van God, de toorn Gods blijft op hem. O, laat dat woord toch eens doordringen in het diepst van uw hart. Als wij geen God hebben, als we geen zaligmaker hebben, waar moeten we dan verschijnen? Wat zal dan ons einde? Wat zal dan onze eeuwigheid zijn? Bedenk u toch nog, voordat het te laat is. Nee, zegt u, maar ik ben niet onverschillig. Ik hoop dat het zo is. En ik geloof dat er zijn die niet onverschillig zijn en niet onbewogen zijn en niet onaangedaan zijn. Ik geloof dat er zijn die wel eens momenten hebben dat het ze beroert en ontzet en verschrikt en uitlokt en tot de Here drijft en tot gebed brengt. Maar blijf daar maar bij. Het komt maar niet verder. Ach, zegt u, als ik op mezelf zie, wie ben ik dan? Hoe zou ik dan van mezelf kunnen en mogen geloven dat de Heere mij overgezet heeft uit de duisternis in het koninkrijk van zijn heerlijk en wonderbaar licht? Zou ik dat van mezelf kunnen denken en durven geloven dat de Heere me in beginsel vernieuwd heeft en tot zijn eigendom gemaakt heeft? Waar blijkt dan mijn koninklijke kracht? Waar blijkt dan dat strijden tegen de zonde? Ik zie alleen maar gebrekken, ik zie alleen maar tekorten. Als ik naar mijn kleren kijk, dat is allemaal lompen en vodden. En als ik naar mijn deugden zoek, dan vind ik er geen. Gelukkig, gelukkig. Kijk maar veel naar die lompen, want dan verwacht u er ook niks meer van. Zoek maar veel naar deugden en naar gerechtigheden, maar vind er dan maar geen één. Maar laat dat dan wel uitdrijven tot hem in wie al de deugden en in wie al de gerechtigheden zijn die een arme zondaar nodig heeft. Zoek het dan bij hem en ga met uw armoede naar hem. Er zijn inderdaad mensen die in de armoede leven en die op grond van hun armoede en van hun gebrek geen vrijmoedigheid hebben om de dood des Heren te verkondigen. De Heren zegt dat ook tegen de gemeente van Smyrna. Ik zei er vanmorgen al wat van. Ik weet uw armoede, maar dan zegt hij erbij, staat wel tussen haakjes, maar het is niet bedoeld als een minder belangrijke opmerking. Oh nee, doch, gij zijt rijk. Er is een volk hier op aarde dat niet weet hoe rijk ze zijn. Ja, dat is er ook. Er staat in zo'n vers, wijk wereld, wijk schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben, maar er zijn ook mensen die ook niet kunnen bevatten hoe rijk ze wel zijn. Ze durven het ook niet eens geloven dat er rijkdommen voor hem zijn. Ze zien alles tekort en ze zien aan alles gebrek en ze hebben nergens houvast aan en ze durven nergens op hopen. En toch zijn ze te vinden aan de troon der genade. En toch zijn ze smekelingen aan het hof des hemels. En toch strekken ze hun lege handen uit tot de Heere om door hem geholpen en uitgered te worden. En toch kunnen ze het niet nalaten om met al hun zonden en ellende zich tot hem ter genezing te wenden. Wat is dat dan? Wat drijft hen dan? Is dat dan niet de trekkende liefde des Heren? Is dat dan niet een ontferming Gods? O, laat Gods licht dan toch opgaan over zijn eigen werk en smeek de Heere licht te geven over zijn woord en over zijn heilstoezeggingen. En zo gaat de kerk des Heren verder. Zo gaan ze verder door het strijdperk naar de eeuwige heerlijkheid. Maar als ze dan straks tenslotte in volmaaktheid gaan beseffen wat het was, dat genade aan hen verheerlijkt was, dan is het toch wel zaak dat ze hier op aarde zich ook leren oefenen in het verstaan van dat woordje genade. Kijk, en ik denk dat dat vaak ook de oorzaak van een hoop duisternis is. En dat vaak in de weg zit. Dan beleiden we het, uit genade zijt gezalig geworden. En ondertussen hebben we nog zoveel restanten meegenomen van het werkverbond. En ondertussen proberen we het nog zo langs de weg van onze eigen inspanning en onze eigen wetsbetrachting en onze eigen plichten en onze eigen godsdienst. En dan staan wij met onze eigen hoogmoed, want uit een andere wortel komt het niet voort, met onze eigen hoogmoed de genade Gods in de weg. Als de Heer, als wij werkelijk zouden beseffen en ten volle zouden beseffen, zoals die ouderlingen en die ganse verloste kerk het in de hemel beseft, dat het genade alleen is. Ik geloof niet dat het dan zo moeilijk zou zijn. Maar wij vinden het zo'n probleem om van genade alleen te leven. Want genade alleen, dat betekent hij moet wassen en ik minder worden. Genade alleen, dat betekent dat al die 24 tronen straks leeg staan. En dat ze allemaal op hun knieën liggen. En dat die ene de eer en de verheerlijking ontvangt. Genade alleen betekent dat wij meer en meer in onszelf gaan verliezen. En dat alles wat wij dachten te hebben en alles wat wij meenden te hebben. En alles waarvoor wij een onderscheiding dachten te kunnen krijgen. En alles wat wij God probeerden aan te dragen. Dat dat allemaal eraan moet. En dat God dat allemaal uit onze handen slaat. Als we het er maar voor over hadden. En gelukkig het ogenblik als een mens ervoor ingewonnen wordt. Bij vernieuwing of voor het eerst. Om genade alleen aan te grijpen. Zodat hij er zichzelf voor over krijgt. Zodat hij het waarlijk en alleen van Christus en van de gerechtigheid van Christus verwacht. Dan is zalig worden zo eenvoudig. Dan is zalig worden gemakkelijk. Want dan is het jezelf laten zalig maken. Door een ander. Door hem die het beste kan. Die het zo volmaakt kan. En die het zo vol liefde kan. Maar als wij er zelf nog wat aan toe willen voegen. En er zelf nog wat aan bij willen dragen. We verduisteren de genade. En we houden de geesteswerking tegen. En we houden de heerlijkheid van Christus tegen. Daarom, volk des Heren, bid veel om genade. Opdat u leert wat genade is. Zodat u het hier op aarde toch al mag gaan zingen, niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer. Amen. Psalm 115, het eerste vers. Wij stellen ons opnieuw voor uw heilig aangezicht en we zeggen uw grote naam dank dat u ons het woord van uw genade nog wilde geven. We gezien het werk, een deel van het werk van de verloste kerk in de hemel, u de eer toebrengen, u groot maken. Maar dat zal hier op aarde toch in beginsel ook al beoefend worden, Heere, door alle die u vrezen. O, geef dat er een heilige begeerte mag zijn in het hart van alle die u in oprechtheid vrezen om u groot te maken en leg door uw geest keer op keer die keus in het hart en die bede op de lippen, niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam zij alle eer en roem gegeven. Heere, wij bidden u dat gij zo uw woord gebruiken wilt en dat u het zegenen wilt, ook het woord dat gesproken werd, heren, en dat bedoelde om onbekeerden nog te nodigen en te lokken en te roepen tot het heil dat in Christus is. Heren, wilt gij zelf de boodschap die we gehoord hebben toepassen aan onze harten, nadat u weet dat een ieder van ons nodig heeft. Ontferm u over ons, heren, en betoon ons uw mededogen. En wilt gij geven dat deze dag de bediening van woord en sacrament ook waarlijk vrucht mag dragen voor onze zielen. Zegen ons in de week die wij ingegaan zijn. Zegen ons bij ons werk, heren. Wilt gij ons in wat voor werk we ook doen voorspoedig maken. Wilt gij ons gedenken bij alles wat gij ons opdraagt en op de handen zet, en waar gij ons ook een taak geeft, op ons werk, thuis of buitenshuis of op school of, heren, waar dan ook, laat onze verwachting van u zijn en geef dat wij ook in deze dingen u nodig mogen hebben, ook voor de wandel in het midden van deze wereld. Dat het woord van de schrift ook in ons leven waar mag zijn, heren, dat wij leren voorzichtig te wandelen te midden van een krom en verdraaid geslacht, opdat wij mogen schijnen als lichten in de duisternis. Daar hebben we genade voor nodig. Schenk die genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 107 en daarvan het 16e vers. 107 vers 16. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.